hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. De kerkraad deelt u nog mede dat de tweede collecte bestemd is voor de diaconie. Aanstaande woensdag 13 oktober om 19:30 vergadert de kerkraad en vanaf 20:30 is er gelegenheid voor bezoek. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En dan delen we u nog mede dat gisteren is overleden broeder De Vries uit de Vrijbergstraat in de leeftijd van 69 jaar. Wij zingen uit Psalm 103, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer wanneer de wind zich over het land laat horen. Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Vers 3. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Psalm 1 vers 3. Dat zingen wij na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Gij zult niet begeren nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing voor vanmorgen is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 5e hoofdstuk, vers 1 tot 20. Marcus 5, vers 1 tot 20 is onze schriftlezing. En zij, de Heer Jezus en de discipelen, en zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoetten hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden. Ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods, des Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welke is uw naam? En hij antwoordde zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht. En boodschapte zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittende, gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hunne landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem, met Jezus, mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem, ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Hiertoe onze schriftlezing. We verenigen ons in gebed en dankzegging. Och Heere, heb dan hartelijk dank dat we deze morgen weer tezamen mochten komen in uw huis. En dat het ons vergund is, Heere, om aan uw goddelijke voeten te zitten. Wanneer we de zaak ook maar enigszins geestelijk zouden mogen peilen, Heere. Heb dan hartelijk dank dat we hier mogen zijn. We hebben zo met elkaar gezongen, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het veld laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En dan zijn we misschien even ontroerd geweest, Heere, dat een van de onzen is heen gegaan. Maar och, Heere, ook daarin zijn we zo roekeloos. Hebben we eigenlijk wel bedacht dat ook de gemeente samen had kunnen komen, ook met die broeder. En dat een van ons weggenomen had kunnen zijn. En dat dan hetzelfde over ons gezongen zou zijn. dat we geen zangers geweest zouden zijn, maar dat het in die zin om ons had gegaan. Och Heere, och, geef ons maar een diepe indruk. En laat dat maar niet zomaar een uitdrukking mogen zijn. Geef ons een diepe indruk van, Heere, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wat zal het dan bij ons zijn, Heere? Smart of vreugde? Wat zal het in ons leven zijn? Waar zullen wij zijn in de eeuwigheid, Heere? Als de gemeente misschien naar aanleiding van ons zal zingen, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Er was nog meer in de week die achter ons lag, o Heere God, wat ons wel tot nadenken mocht stemmen. En wat zijt ge dan goede tieren geweest over ons, Heere? Och, leer ons dan de genadetijd kostelijk te achten. Want dan gaat het niet om één en het gaat niet om een paar, maar het gaat immers om alle. Dan hebben we ook gezongen, geen zondaar, geen enkele. Zal het verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Och Heere, wat moesten we toch verlost zijn. Wat moesten we toch gered zijn, wat moesten we toch gereinigd zijn. En wat moesten we ook gereed zijn, Heere, om u te ontmoeten, de rechter van hemel en aarde. En wat zou het een voorrecht zijn, als we dan toch mochten getuigen, de zaligmaker van onze zielen. Heb hartelijk dank, Heere, dat we hier deze morgen mogen zijn. En dan mogen we u ook hartelijk danken, Heere, dat u het leven van Ingetje Hoefnagel hebt gespaard. Dat het lieve kind weer thuis mag zijn bij de ouders. Wat zullen we zeggen, Heere, wat zijt gij daarin toch ook weer de hoorder der gebeden geweest? En wat mogen wij dan ook als gemeente Driebergen wel getuigen, Heere? Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst getoond? Het zij dat ge water deed uit een rots ontspringen of op een hoop de wateren samendringen. Heb dan hartelijk dank, Heere, en geef daar ook het opmerken nog over. Dat gij toch blijkbaar nog in ons midden zijt en in ons midden wilt zijn. En de stille hoorder wilt zijn van onze gebeden. Laat er ons tot u mee in mogen keren, Heere. O, dan bidden we u voor de zusters van Zijl en Oskam die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Heere, maak het zo dat het zo mag zijn. In de stilte van de ziekenkamer, dat er toch gezegd mag worden, het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. O, uw goddelijke nabijheid, Heere, daar bidden we om voor al onze zieken, die niet met ons konden opgaan, onze bejaarden, die niet met ons konden opgaan, zoveel, Heere, die misschien in te huizen zijn of in hun eigen huis verpleegd worden. O, schenk de bediening van uw Heilige Geest. Schenk het ook in een bijzonder, Heere, op dat sterfhuis. Sterk die familie. Sterk ze in u, de Heere God. Opdat het ervaren mag worden met kracht aan de ziel. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Wil gedenken, o Heere God, alles wat eenzaam is, alles wat beproefd is, alles wat bedroefd is, wat neergebogen is. O Heere, schenk ons uw troostrijke nabijheid. Het leven kan zo verbijsterend eenzaam zijn en zo eenzaam verbijsterd. maar wil nog betonen dat gij nabij zijt, de ziel die tot u zucht. En zo vragen we u, ontferm u over ons die samengekomen zijn en die niet samen konden komen. En gedenk ons, o Heere God, aan alle plaatsen waar we samengekomen mogen zijn. Dan bidden we u, geef aan het wild gedierte, Heere, dat niets in het woeden ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Och, dan bidden we u, verlaat ons niet al te zeer. We hebben niet anders verdiend dan dat gij van ons wijken zult en wijken moet, Heere. Maar och, verlaat ons niet al te zeer. En wees met ons op reis naar de eeuwigheid. En geef dat de weg die we bewandelen de weg mag zijn naar u en naar de eeuwigheid. Bewaar er ons voor dat we roekeloos zouden zijn. Of dat we hopeloos oppervlakkig zouden zijn. Dat we aan de uiterlijke vertoning genoeg zouden hebben, Heere, van aan deze plaats te zijn. Leer ons dat we met een levende God te doen hebben. En dat we eenmaal voor een levende God zullen verschijnen. Leid ons dan naar u zelf toe. Gedenk alles wat gij zelf hebt gewrocht, Heere. Maar dan bidden we u ook dat alleen. Neem ons het onze af, alle zelfgenoegzaamheid. Dat kan er ook zo vreselijk veel zijn, Heere, die zelfgenoegzaamheid, afgodendienst en beeldendienst ten diepste. Schenk ons maar veel armmakende genade, ontdekkende genade, leegmakende genade. Ontdoe ons, Heere, van onszelf, van ons hoogmoedige zelf, van dat vermetele eigen ik, in een goddeloze vorm of in een vrome vorm. Ontdoe er ons van. En kom zelf over in onze levens, Heere, om ons met uzelf te vervullen. Geef dat dat ook de waarachtige behoefte van ons hart mag zijn. De waarachtige behoefte van onze ziel mag zijn. Om vernederde schepselen, vernederde zondaren voor uw aangezicht te mogen zijn. O Heere, verneder wat meent te staan. Gij hebt zelf in uw woord gezegd. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Och, laat ons alle tezamen maar mogen vallen voor u. En laat onze hoop alleen mogen zijn op vrije genade. Op het bloed des kruises dat reinigt van alle zonde. Gedenk ons, Heere, in deze dienst in het spreken en gedenk ons in het luisteren. Bearbeid onze zielen daardoor, een preek in zijn algemeen uitgesproken. Geef dat die een bijzondere toepassing mag hebben in onze levens, in de situatie van ons bestaan. Wil ons zo gedenken, Heere, dat gij aan uw eer mag komen. Vader, Zoon en Heilige Geest, de prijzen tot in de eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 88, 2, 3, 4 en 5. onze tekstwoorden Marcus 5, vers 6 en 17. Marcus 5, vers 6 en 17. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hunne landpalen wegging. Het is dus een dubbel geschiedenis, gemeente. Een ellendig mens dat Jezus aanbidt. En gelukkige mensen die bidden dat Jezus uit hun landpalen zal weggaan. Het gaat over die bezetenen in het land der Gadarenen. En misschien verwacht u vanmorgen een analyse van een satanist en van iemand die zich overgegeven heeft aan de satansdienst. Ik wil er u op wijzen dat de schrift vervuld werd in die ongelukkige man. Dat de profeet Jesaja al gewaarschuwd had in Psalm in Jesaja 65 vers 4 en 66 vers 17. Zondaars die God gedurig tergen, waar dat op uitlopen kan. Dat het op den duur zo ver kan komen dat je totaal aan de duivel overgegeven bent. Jesaja 65, God tergen. O gemeente, ik zou haar zeggen, het is niet zo moeilijk om jammerlijk verloren te gaan. We hoeven alleen God maar een beetje te tergen. En dan moet je nooit met een afschuwelijke zonde beginnen, met een kleintje. Zo is het in het leven van Adam en Eva gegaan. De zonde is niet geweest dat ze gevloekt of gelasterd hebben tegen God. Maar ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben het gebod Gods overtreden. En zo is dat ook in het leven van ieder kind. En dat gaat zo door. Eerst zijn we ongehoorzaam. Dan gaan we een leugentje verzinnen. Want het moet vooral niet uitkomen dat we ongehoorzaam zijn. En dan gaan we verder op het pad der zonde, dan gaan we bedriegen. Dan gaan we bij voorbaat al liegen. Dan zijn het geen noodleugentjes meer. Dan gaan we de boel bedriegen. En zo is er wel eens geschreven en gesproken over de zonde en de weg des verderfs als een hellend vlak. En dan denken wij aan een straat of iets dergelijks die zo schuin naar beneden loopt. Alsof dat de zonde zouden zijn. Een hellend vlak. Zo is het niet. Dat is verkeerd. De zonde, de weg der zonde is geen hellend vlak, gemeente. De weg der zonde is een gebogen vlak. Het schijnt eerst recht en het buigt een beetje af. Begrijpt u? Het buigt rond. En het wordt steeds steiler. Zodat er een moment komt, al zou je terug willen krabbelen, kattengezand.
Je kunt er nooit meer tegenop. En op den duur hoef je dat pad niet eens te lopen. Je glijdt het uit. Je valt het uit. Totdat je op een punt komt dat 90 graden naar beneden buigt. En dan is het vallen. Net als in Psalm 1, geen zondaar zal het naar verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. En daarom zou ik zeggen, verbaas u niet als het daar dan terecht komt wat Jesaja ook heeft gezegd. Een volk God gedurig tergende, die tenslotte zo volledig in de onreinheid van het bestaan terechtkomt, dat Jesaja ook al gezegd heeft, zittende in de graven, en daar vernachten ze ook, daar horen ze thuis. Verbaas u niet, verbaas u niet. En nu zien we vanavond, vanmorgen zien we zo'n persoon. Die eigenlijk het gevaarlijke punt, het punt van terugkeer, menselijk gezegd, al voorbij is. Een man die rijp is voor het eeuwige verderf, om ter helle te varen. En dan zien we het grote wonder van Jezus' ontferming deze morgen. Als er geen terugkeer meer is. Jezus bevrijdt hier een man als het ware uit de hel. Uit het voorportaal van de hel wordt deze man teruggehaald. En als je dan een paar versen verder leest, hij zat wel gekleed aan de voeten van Jezus. Dan zie je ook wat bekering vermag. En het is eigenlijk geen wonder dat drie evangelisten ditzelfde hebben beschreven. Het heeft een ontzaglijke indruk gemaakt. Dat lezen we ook. Dat het een ontzaglijke indruk gemaakt heeft. En zij verwonderden zich allen. We vinden deze geschiedenis dus in drie evangeliën, gemeente. U moet maar nalezen. En dan is er één evangelie schrijft over twee bezetenen. Zijn er twee geweest en is er één gered en één verloren gegaan? Of heeft er één het woord gevoerd? Het zou best kunnen zijn, kategezanten, dat er één werkelijk verloren gegaan is en de andere behouden. Ik heb eens gehoord van twee zussen die samen op de weg des verderfs waren. En toen getuigde dat ene meisje, dat getuigde tegen me, dat ze door God gewaarschuwd was. En dat ze werkelijk wist, dit is de laatste waarschuwing die God me geeft. En weet u wat dat meisje ook wist, gemeente, dat haar vriendin, haar zus, die op hetzelfde pad des verderfs was, dat die ook gewaarschuwd werd voor de laatste keer. Gods geduld raakte op. En nu het grote wonder dat één van die twee is teruggekeerd. En toch vrede met God heeft gevonden door het bloed des kruises. En de ander is voortgegaan. O, wat ligt hier een heerlijk iets in deze geschiedenis. Je zou het boven kunnen zetten. Het kan nog. Het kan nog. Het is nog mogelijk. Je zou er diverse regels boven kunnen schrijven, niet waar? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Het is een geweldige geschiedenis. En zij verwonderden zich. En als je nu gaat vragen, hoe kon Jezus zo barmhartig zijn? Och gemeente, die vuile plaatsen, als ik het eens heel oneerbiedig mag zeggen, die gore plaats waar dit gebeurde, daar aan de oostkant van het Galileese meer, dat was toch een plaats die onder de belofte lag, onder de belofte. Er kunnen bepaalde plaatsen toch onder de belofte Gods liggen. Het gaat er over die plaats die genoemd wordt een oord des doods. Waarover een licht zal opgaan. Een licht zal schijnen over hen die gezeten zijn in de schaduwen des doods. De belofte dat God verlossen zou die in doods boeien. O, mag ik zeggen, die in hels boeien gevangen waren. En dan laat de Heere ook in dat opzicht geen woord vallen van alles wat gesproken is. En als de Heer Jezus dan zijn werk hier op aarde doet, o, dan ook dat werk van de Heer Jezus, dan ook dit werk, dan kun je zeggen op dat de schrift vervuld worden. Wij zijn nogal eens geneigd om te denken dat dit toevallige gebeurtenissen zijn. Dat werk van de Heer Jezus Christus is zo direct, gemeente. Zo direct, ook in 1982 nog, als we het maar opmerken. Dan is dat zo direct zoals God werkt. En zijn wil en zijn raad uitvoert, dat je het hoofd er wel eens onder bukken moet. Dan lees je dat al in hoofdstuk 4 vers 35. Dan zegt de Heer Jezus, laat ons overvaren. Ik had het er eigenlijk bij willen lezen nog. Laat ons overvaren, zegt de Heer Jezus. En dan is er een geweldige storm op zee. Maar de storm houdt hem niet tegen. Jezus gaat terstond op zijn doel af. Dan moet u dat eens lezen, geliefde gemeente, als God werkt. Hoe terstond en hoe direct of dat het gaat. Dat is het misschien waarom het niet gaat in ons leven, dat God er zelf zo weinig in is. Dat we zelf vaak zo bezig zijn om ons geloof met de nagels van de schrift af te krabben als het kan. Dat directe, dat trof mij zo bijzonder, dat vinden we ook in het tweede vers terug. Terstond. Terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. En dan voel je zo goed dat het Jezus is die die ontmoeting arrangeert. Dat lees je ook in Jesaja 53 van dat werk van de knecht des Heren. Dat hij dat werk arrangeert, begrijpt u dat? Als er staat, hij heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen, dan betekent dat eigenlijk, hij heeft ons aller ongerechtigheid op zich laten botsen. En dan zie je het in het leven, geliefde gemeente, dat God een zondaar zoekt en dat een zondaar zijn weg loopt tot op het kruispunt. En als ik zeg tot op het kruispunt, dan zeg ik dat met een heilige dubbelzinnigheid. Tot op het kruispunt. Met een heilige dubbelzinnigheid. Zo ontmoeten we het kruis. Zo ontmoeten we de verlossing. En dan in 5 vers 2, dan is de uur aangebroken. Zoals dat vroeger wel eens zo teder aangeduid kon worden, de uren der minne, het uur van Gods welbehagen. Je voelt het gewoon, deze man is in de macht der duisternis geweest. Tot die en die datum, tot dat en dat uur en tot die en die minuut. Door God bepaald om verlost te worden. Och gemeente, ik ga geen boeiende, ga niet proberen boeiende schildering te geven van de ellende van die man. Hij was naakt. Hij was gewond. Hij had zichzelf gewond. En hij wroette in de vuiligheid rond. Want u weet hoe een terrein is. Waar 2000 zwijnen rond dolen. Daar doolde die man ook rond. Je moest heel dichtbij zijn om het verschil te zien. Tussen die man en die kudde zwijnen. En daar staat er ook nog dat hij tussen de graven woonde en tussen de graven vernachtte. Heel iets anders dan de verloren zoon, hè gemeente. Deze man was eigenlijk nog veel ongelukkiger, die verloren zoon uit de gelijkenis. O, daar lezen we toch van, ik zal opstaan en ik zal tot de Vader gaan. Al die tijd dat die zoon verloren was, stond er toch ten diepste een vader in het vaderhuis te wachten. Maar deze man is ook zo eenzaam als je het leest. Zo eenzaam. En dan staat er dat hij bezeten is niet door één duivel, maar door een legioen. Dat is een onnoemelijk aantal van die helhonden, duivels en satanisten. En nu gaat Jezus dat veranderen in deze geschiedenis. Je zou kunnen zeggen, Jezus gaat deze man herscheppen van satanist tot evangelist. Want als dat niet zo is, dat het uitloopt op God de eer, op het getuigenis, als dan de dankbaarheid zou ontbreken, gemeente, wanneer het alleen ellende en verlossing zou zijn, och, och, gemeente, kan toch niet tot evangelist. Je bent altijd in de verleiding om te rijmen. Ik vind het zelf flauw en kinderachtig. Maar je zou willen zeggen van de duivel bezet en van de hel gered en aan Jezus voeten gezet. Het geeft in ieder geval wel weer wat hier gebeurt. Eerst is die man van de duivel bezet. En dan wordt hij van de hel gered en dan aan Jezus voeten gezet. Want als we alle drie de evangelie lezen, och, dan komt er toch ook wel wat diepte in deze geschiedenis. Dan ga je ook wel iets meer zien van wat was er nu aan de hand met deze man. Hij was door de duivel bezet of bezeten. Legio, zegt de duivel zelf. Nu kun je legio vertalen met 6000, maar laten we maar gewoon zeggen, onnoemelijk. Het kon niet erger. En dat kan nog niet van iedere zondaar eigenlijk zo gezegd worden. En je kunt eigenlijk nog niet van ieder goddeloos mens zeggen, die is van de duivel bezeten. Maar van deze man kon het gezegd worden dat hij gewoon vol zat van de duivel. O, het is als het ware of deze man niet alleen buiten genade staat, gemeente. Maar deze man alsof hij ook buiten de algemene genade staat. Waardoor de Heere nog een mens beteugelt. Ook die God niet vrezen, die worden nog in toom gehouden door God, door de algemene genade. Maar het is alsof dat hier ook geweken is. O, laten we maar zeggen, ja, het is geweken. Zover kan het in onze levens komen dat we niet alleen de genade missen, maar dat we contra-genade worden in onze levens, anti-genade. Met iedere zonde verbreken we ook de banden van algemene genade. Iedere zonde knipt een koordje door in onze levens. En zo lezen we bij deze man, och, dat zal niet in één keer gekomen zijn. Dat hij niet te handhaven was in de samenleving. Deze man was maar niet psychologisch geestelijk gestoord, nee, van de duivel bezeten. En zo treffen we deze man aan bij de graven, bij de rotsgraven, die men meestal moest zoeken ver buiten de bebouwde kom. En nu zijn er twee mogelijkheden, en het kan ook een combinatie zijn, geliefde gemeente. Vroeger waren de graven en de gebieden waar de graven waren, dat waren wijkplaatsen. Dat waren asielplaatsen, dat is een modern woord, dat begrijpt u allemaal wel. Daar kwam de politie niet, om het zo eens te zeggen, om je te halen. Toch geloof ik niet dat dat alles was. Het was deze man zijn tweede natuur om de onreinheid te zoeken en om de onreinheid te gaan dienen. Hij overnachtte daar en hij was er overdag in de graven. En je leest ook, hij was zeer wreed. Niemand kon er voorbij op de weg. U voelt wel, je zou dit ook heel modern kunnen gaan preken, hè? Je zou nu ook iemand kunnen gaan schilderen vanuit onze maatschappij. Zeer wreed, niemand durfde er voorbij. Een exhibitionist die zijn kleren afwerpt. Die de vuiligheid zoekt. Och, men had het wel eens geprobeerd, ook daar lezen we van. Maar de politie, de ME, was onmachtig. Men had hem boeien omgedaan, maar hij had ze verbroken. Daar kwam misschien ook iets van dit bij, geliefde gemeente. Als u vraagt, hoe kan je nou iemand boeien verbreken, kettingen verbreken? Dominee, ik heb het zelf gezien. Dat gebeurt tegenwoordig. Dat men een stuk ijzer ombuigt. Door er alleen naar te kijken. Dat weten alle catechisanten. Daar groeien onze kinderen bij op. Ook bij die eigenaardige dingen. Die dingen uit de andere wereld. Die dingen uit de goddeloze wereld. Als je boven de 40 bent, dan kan je dat haast wel niet meer volgen. Zo had men die man willen boeien, maar hij had het verbroken. Niemand was machtig. Och, moet toch een beetje doorgaan met mijn preek. Op den duur wordt er over gesproken alsof het een beest is. Niemand was machtig om hem te temmen, hebben we gelezen. Niemand was machtig om hem te temmen. Dan worden er woorden gebruikt die alleen voor een beest gebruikt. Hij kon niet getemd worden. Nacht en dag geen rust. We lezen ook dat deze man de boel op stelte zet met roepen en schreeuwen. O, wat erg geliefde gemeente. Hij stond op het punt om ter helle te varen. En dan komt Jezus. Jezus arrangeert een ontmoeting. En waar nu geen mens voorbij durfde te gaan, want hij was zeer wreed. Daar komt Jezus. Misschien hebben de discipelen wel gebibberd en gesidderd. En als we dan de geschiedenis goed lezen, vooral in Lucas, dit gedeelte van dat aanbidden, hier staat slechts hij aanbad hem. Maar als we dan die geschiedenis op ons in laten werken, dan is dat dit het gebed geweest, gemeente. Hij bad hem zeer dat Jezus hem nog niet in de hel zou werpen. Catechisanten, ook wel eens gebeden. Die wreedaard waar niemand voorbij durfde te gaan, die bad hem zeer. O, nog eventjes, heren, werp me nog niet in de hel. Deze man was geen bezetene zonder meer, geen zonder meer, zondaar zonder meer. Maar een verlorenling, en die het ook wist, zijn verlorenheid. O, we hoeven niet direct in een kerk te zijn om bekeerd te worden. Voor ons is het gezamenlijk gebed misschien een luisterspel geworden. Maar deze man, hij bad hem zeer om nog niet in de hel geworpen te worden. Deze man dacht dat de uren aangebroken was om in de hel geworpen te worden. En wat is het dan een geweldige zaak, gemeente. Wat niemand durfde, dat durft Jezus. Die gaat het contact aan met een zondaar. Mijn catechisanten vragen wel eens, ja dominee, maar mag dat? Moet je nou niet eerst bekeerd zijn? Nee. Deze man komt met al zijn bezetenheid, komt hij voor Christus. Och, Heere, werp me nog niet in de hel. Moet u eens opmerken dat hij niet eens vraagt, Heere, bekeer me dat ik niet in de hel hoef te komen. Hij vraagt slechts om een beetje uitstel. Dat doe je ook alleen maar als je de hel hebt leren kennen, gemeente. Och, en dan ga je toch van die stakker houden, vindt u niet? Van die verlorenling. Dan moet je toch zeggen, ook een schepsel Gods. En op weg om verloren te gaan. Heere, spaar me nog eventjes. Hij vraagt niet eens. om definitief van de hel verlost te worden, maar om een beetje uitstel. En niet dat roekeloze van ons, hoor. Van heb geduld jegens mij, Heere, niet dat vrome uitstel, en ik zal u alles betalen. Niet dat uitstel van, och Heere, en dan zal ik vroom worden, dan zal ik me bekeren. Nee, deze man ging ergens gewoon verloren voor Christus voeten. En hij vraagt nog niet eens met eerbied gesproken om de volle genade. Hij vraagt om de genade van een beetje uitstel. Nou nog niet, Heere. Wat is dit eigenlijk beschamend voor ons, hè, geliefde gemeente. Want voelt u dat er toch in deze man, in die onreine man, dat het werk van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest had in deze vuile, gore man toch al een aanvang genomen. Ontroerend, hè, daar tussen die graven, tussen die zwijnenstal. Dat er tussen het vijfde en het zesde vers zo'n onnaspeurlijk wonder ligt. Dat het niet eens beschreven is, maar dat je het voelt. Iets wat zich niet na laat rekenen, geliefde gemeente. Zo gaat die man naar Jezus. En dan geen 6000 duivels kunnen deze man verhinderen om tot Jezus te gaan. En niet hij bad hem, maar hij aanbad hem. Die wreedaard. Hij knielde voor Jezus. En daarin geeft men te kennen, o, als we knielen, gemeente. Als we waarlijk voor het eerst knielen in onze levens. O, dan zit daarin de diepe onderworpenheid. De erkenning van hij is de meerdere. Knielen, dat doe je voor iemand die toch al zo'n eind boven je uitsteekt. En wanneer je je dan gewonnen geeft, dan kniel je nog ook. Dat is een letterlijke beoefening van hij moet wassen en ik minder worden. En hij aanbad hem, het was in het oosten zo dat men dan knielend de armen sloeg om de knieën van de weldoener. Er is in de klassieke literatuur ook zo'n ontroerende geschiedenis opgenomen van Odysseus. U kent dat. En Odysseus is in zo'n erbarmelijke toestand geraakt. Hij is ook naakt op de rotsen geworpen na een schipbreuk. En hij ziet er zo vreselijk gekneusd en geschonden uit. En ook van Odysseus kon letterlijk gezegd worden wat er van Jona staat. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. En dan komen daar de prinsessen van de Feaken, die komen eraan. Naar de oever van dat water. En dan weet Odysseus, weet dat maar op één manier hem genade bewezen kan worden. En dat is dat hij knielen moet en dat hij de knieën van die meisjes moet omvatten. En dan is dat zo ontroerend, dan knielt Odysseus op een grote afstand van die meisjes neer. In diepe schaamte en verlegenheid. En dan zegt hij in gedachte, o prinses, in gedachte, omvat ik uw knieën en ik hoop op genade. Hij aanbad hem. O gemeente, wat zou hij gebeden hebben? Er zijn mensen die bidden 10 minuten. Er zijn mensen die kunnen het een kwartier. Er zijn mensen die kunnen het wel een half uur. En er zijn mensen die kunnen het wel 3 kwartier bidden. Dat zijn de verder gevorderden. Begrijpt u? Ja. Mag ik u eens een raad geven, geliefde gemeente? Probeer eens een keer tot God te bidden, zo kort mogelijk. Probeer het eens 1 minuut. Probeer het eens een halve minuut. Probeer eens zo kort mogelijk te bidden, dat meen ik. Tuurlijk mag je hart uitstorten voor de Heere. En dan mag je wel eens ontdekken dat de Heere de tijd voor je neemt, dat je mag blijven liggen op je knieën. Dat de Heere je niet overeind zal halen om te zeggen, het is nu genoeg. O, dan heeft God zo allerzaligste tijd voor je. Maar probeer ook eens een kort gebed. En als je dan een kort gebed, gemeente, oh, dat is nooit anders. Dan, oh God, wees mij de zondaar genadig. En zo zie ik die man liggen, oh Heere, nog niet in de hel, alstublieft. Maar dan kan er toch ook een hoop zijn in je ziel, hè, Driebergen. Een hoop zijn aan je ziel. Ja, juist wanneer je in de vuilheid en in de diepte van je bestaan terechtkomt, dan juist kan er een hoop zijn in de ziel. Zo'n heel aparte hoop kan er dan zijn. Dat heb je niet als kind van God, dat heb je als goddeloze. En een kind van God, als die weer opnieuw goddeloos wordt. En als je opnieuw weer eens voelt je hopeloosheid en je reddeloosheid. Dan kan er zo'n eigenaardige hoop zijn in je hart. Van zo hij mij doodde, zo hij mij doodde, zo zou ik nog op hem hopen. En zo moet je dat woordje aanbidden, moet je vullen, geliefde gemeente. Dat woordje aanbidden is een bekeringsgeschiedenis in 1 woord. Daar komt een contact tot stand. Dat was reeds tot stand gekomen toen hij hem van verre zag. En zo valt hij voor de voeten van de Heer Jezus. En dan zegt hij, o Zone Gods, Jezus, Zone Gods des Allerhoogsten. En wat betekent dat? Oh, dat is zo'n diepe belijdenis, geliefde gemeente. Als die man zegt, Jezus, gij Zone Gods des Allerhoogste, dan is dat een zegswijze om de naam aan te duiden die God zichzelf geopenbaard heeft in de braambos. Heere, de kategezanten zeggen Jehovah. Als je een beetje theologie studeert, zeg je Yahweh. Maar omdat die naam zo groot is dat hij uit eerbied niet uit te spreken is. Daarom placht een Israëliet die naam ook niet uit te spreken. Maar hij duidde die naam aan. En zo duidt die ongelukkige Jezus, gij Zone Gods des Allerhoogste. Och, geliefde gemeente, laat ik het zo mogen zeggen. Die man die grijpt daarmee God in zijn vaderhart. En dan niet alleen God als de vader van zijn kerk. Maar ook God als de vader van onze Heer Jezus Christus. Gij Jezus, Zone Gods des Allerhoogste. En dan ligt daar zo'n heerlijke evangeliekennis in verklaard. Dat is het punt waar het om gaat, ook in onze levens ten diepste, gemeente. dat aanbidden, dat tot de erkenning komen. Op de knieën in de zielsvernedering. Gij, Jezus, Zoon Gods, des Allerhoogste. O, wat een heerlijke zaak. En wat is bekering dan ten diepste eenvoudig, hè? Toen de Heer Jezus een gesprek met Martha had. O, toen ging het tenslotte ook om de erkenning van die naam. Dan vraagt de Heer Jezus het eeuwige leven, Martha. Het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid, Martha. Het alles of niets. Gelooft gij dat? Ik heb geloofd, Heere, dat gij de Christus zijt, die in deze wereld gezonden is. Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogste. Nou, dat was dan toch eigenlijk alles, geliefde gemeente. Dan kun je gewoon een stukje overslaan. Dan kun je gewoon een stukje geschiedenis overslaan. En dan zie je die man zitten aan de voet van Jezus. Gekleed en bij zijn verstand. Dan kunnen we natuurlijk gaan vragen. Waar haalde die kleren vandaan, dominee? Al die dingen meer. Wel nee, geliefde gemeente. Hij zit aan de voeten van Jezus. Als het dan knielen geweest is, gij Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogste. O, dan mag er ook die Maria's gestalte zijn in deze man, van zittende aan de voeten van de Heer Jezus. En dat is zo'n zalige plaats, dominee, ik zou er altijd wel willen zitten. Ik ook. Maar wanneer God arbeidt aan onze ziel, o, dan behoort er ook nog iets toe. Dan heeft God ook een taak voor deze man. De Heere heeft een taak voor ons. Of nou zo'n kleintje is of zo'n grote. Het zal vruchtbaar moeten zijn in onze levens. Ons geloof, geliefde gemeente. En u had die man altijd wel aan de voeten van Jezus willen zitten. U ook. Zou die man nooit verveeld hebben om daar aan de voeten van Jezus te zitten? Nee, gemeente. Hij had ook wel met Jezus mee willen reizen. Met Jezus mee willen reizen. Maar deze man krijgt een taak. Hij wordt erop uitgezonden door de Heer Jezus. Om te verkondigen niet wie hij was, maar wie Jezus is. En dan wordt hij uitgezonden in die 10 steden. Decapolis. 10 stedentocht betekent dat. Wij hier in Nederland weten wat een 11 stedentocht is. Maar deze man die moest de 10 stedentocht gaan doen, met eerbied gesproken van de Heer Jezus. En dan moet hij geen verhaal vertellen. Geen verhalen vertellen, geliefde gemeente. Hij moet zijn bekering niet vertellen. Ik weet het wel, er staat, komt luister toe, gij godsgezinde. Gij alle die de Heere vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar dat betekent geen praatavondjes. Dat is het getuigenis, dat is het getuigenis. Ik sloeg heilbegierig het hoofd naar boven. Ik riep en de Heere hoorde. En zo staat er ook van deze man, er staat niet praten in het Grieks. Er staat niet spreken in het Grieks. Zo van een praatje zeker, het hoort erbij. Het aardig over alles praten. Maar die veel weet spreekt minder vrij. Wist u dat? Of ziet zich als een wijsneus laken. Deze man die moet het verkondigen. Dat is als het ware de toeter aan de mond zetten. Zoals je het nog wel eens ziet Een megafoon, geloof ik dat je dat noemt. Tegenwoordig hebben ze wel die elektronische dingen. Maar vroeger had de dorpsomroeper had nog zo'n toeter, ja, ik weet geen beter woord. Ik weet wel, toeter is geen kanseltaal, maar u begrijpt me toch wel, die had zo'n toeter. En nu moet die man die 10 steden af om te verkondigen, uit te roepen wie Jezus Christus is. O, ik ken een versje, o, al had ik 1000 monden. Overal zal ik verkonden welk een man die Jezus is. En dat was zijn taak. Niet om de mond vol te hebben over zichzelf, maar om de mond vol te hebben over wie Christus is. Voor arme jongens, voor bezeten jongens, geliefde gemeente. Over de varkens spreek ik vanmorgen niet. U kent de geschiedenis, dat onreine gedierte is versmoord in de zee. Daar lag het ongenoegen Gods op. Wel wil ik nog ter toepassing dit zeggen. In het 6e vers lezen we: en hij aanbad hem. En in het 17e vers lezen we dat die inwoners van Decapolis, van Gadarene, van Jezus begonnen te bidden. Dat hij uit hun landpalen, uit hun landsgebied wegging. Ontroerend, hè, gemeente. Dat om 1 zondaar te behouden, laat God heel die Gadarene failliet gaan, met eerbied gesproken, om 1 zondaar te behouden. En dan gaan die mensen bidden: wil u alsjeblieft vertrekken uit deze plaats. O gemeente, ik zal er niet veel van zeggen. Zou u niet weg willen gaan? Weet u dat dat gebed ook is verhoord? En dat Jezus nooit meer in die streek gekomen is. O, wat een droevig einde aan deze geschiedenis. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En dan moet u dat zien in de geest. Dan moet u dat zien in de geest. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij mee mocht. Doch Jezus zeide tot hem: ga heen naar uw huis, naar de uwe. Altijd dichtbij beginnen, naar de uwe. En boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. En hoe hij zich uwer ontfermd heeft. Dat erbarmen van Christus. Hè? Dat erbarmen van Christus. Maar dan zie ik ook in gedachten Jezus in het schip. En dan wordt het zeil opgehaald, gemeente. En dan komt de wind in het zeil. En dan komt er beweging in dat scheepje. En het scheepje gaat steeds harder weg. Dat is Jezus, die het gebed van een goddeloze verhoort. Die het gebed van een bezetene had verhoord. Die het gebed ook van die mensen verhoort. Denk niet te min over het gebed, geliefde gemeente. Niet over het positieve gebed: Heere, erbarm u mijner. Denk er niet te gering over. We hebben een levende God. Vergeet alles van deze geschiedenis. We hebben een levende God die ja zegt tegen een arme zondaar. Die zegt: Heere, nog niet in de hel. Die zegt, nee jongen, nooit niet in de hel. Kom maar aan mijn voeten zitten. Een levende God. Een beest. Niemand durft er langs te gaan. De Heere die komt. Zet hem aan zijn voeten. Hij aanbad hem. Denk niet te gering over het gebed. De Heere doet er wonderen op. Als we ook als gemeente opmerkzaam waren. Op wat God nog doet op onze gebeden. Geliefde gemeente. Want in dat opzicht zijn wij ook maar ondankbare honden. Want we zouden het dagelijks om ons heen kunnen zien. Dat de Heere de stille hoorder is van onze gebeden. Eigenlijk moest je ja roepen. Als je heel eerlijk was. Maar we kunnen het ook dagelijks zien dat de Heere de stille hoorder is van onze negatieve gebeden. En zij baden dat hij uit hun landpalen vertrekken zou. En hij ging in het schip. Denk niet te gering over het gebed, kattengezante. Denk niet te gering over het positieve gebed. Denk ook niet te gering over het negatieve gebed. God is een echte, levende God. Die hoort en die verhoort. Amen. Wij danken. O Heere, wat is het gevaarlijk om met u om te gaan. Wat zijt gij ook in Christus Jezus, niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig. Bekeer Driebergen, Heere. Want wat zal het vreselijk zijn, vreselijk zijn, vreselijk zijn. Om niet behouden te worden. Dan zijn we nu nog niet bezeten. Maar het zal er ook voor ons op uitlopen in der eeuwen, eeuwen, eeuwigheid. Door een legioen bezeten te zijn. Bekeer ons, Heere. Ontferm u over ons. Laten ze moed putten, Heere. Laten ze moed putten. Die in hun gebedsleven beproefd zijn. Dat gij toch de horende en verhorende God zijt. En dat gij doet boven bidden en boven denken. Dat gij de stille hoorder der gebeden zijt. Maak ons voorzichtig, heilig voorzichtig, met u om te gaan. Gedenk ons, Heere. En als we deze plaats verlaten, mag het dan zijn in de verzoening van onze zonde van spreken, zonde van luisteren. En mag het dan zijn in de bediening van de Heilige Geest tot toepassing in onze levens. In de levens van onze kinderen ook. O Heere, gedenk onzer. Om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 39, vers 5. 39, en daarvan het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos ook mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel ook mij niet getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot een smaad. 39, vers 5.
Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.